Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Het was slordig, het was rommelig en weer geen overwinning. Ook niet in het nieuwe jaar. Feyenoord speelt met 2-2 gelijk in Heerenveen. Het leek allemaal in kannen en kruiken. Maar terwijl alle spelers van Feyenoord in het eigen strafschopgebied stonden, slaagden ze er toch nog in om van Axel Dongen vogeltje vrij te laten. Dus weer een podcast in mineur. We waren het nieuwe jaar graag anders begonnen, hè Eersel?
Absoluut. Feyenoord, als het dan voor staat, vlak voor tijd en... Ja, je hoort in de winterstop dat de problemen geanalyseerd zijn en gevonden zijn. En ten dele was dat inderdaad zo. Op sommige punten zag je verbetering, zullen erop ingaan. Ja, maar dat je dan toch weer in het slotfase, in de laatste kwartier, het uit handen geeft. Het is echt het patroon van dit seizoen. En dat zorgt voor heel veel chagrijn.
Ja, 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 ja. We horen dat jullie onderweg zijn. En Kranenburg, jij zit er ook bij natuurlijk, vlakbij je compaan. Feyenoord had achteraf nog mazzel, hè, dat het bij 2-2 bleef.
Ja, want Feyenoord kwam in de slotfase nog goed weg. Maar wat ik wel echt mis in de slotfase bij Feyenoord is de absolute wil. En uiteindelijk ook gewoon de echte intentie om inderdaad zo'n wedstrijd gewoon over de streep te trekken. Hè. Want van Axel Dongen komt in de ploeg. Ja, het kan toch niet zo zijn dat hij helemaal vrij staat. Misschien dat zijn naam niet op het lijstje terug te vinden was. Dat niemand wist wie hem op moest pakken. Maar als je dan ook inderdaad ziet dat er nog een corner wordt genomen. Ja, die kort genomen mag worden, waar gewoon heel veel ruimte is om de bal zelfs nog terug te leggen. Ja, dan denk ik echt bij mezelf, waar is nou die wil en inderdaad die overtuiging om zo'n wedstrijd over de streep te trekken? Dat mis ik dan echt in zo'n slotfase.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, weer een tegentreffer in de slotfase. Ik stuurde jullie rond dat moment het draaiboekje alvast op. In elk geval het begin daarvan. Ik dacht, nou, jullie hebben het koud, maar je wordt wel een beetje warm van het eindresultaat. En vanuitgaande dat er met 1-2 werd gewonnen. Maar ja, ik was veel te naïef.
Je had beter moeten weten.
Ik had beter moeten weten onderhand.
Met dit seizoen.
Jongen.
Dat jij met een voorsprong van 1 goal verschil en nog een minuut of 5 te gaan al heel je draaiboek af hebt. Ja, dat is... Dat is wel heel naïef.
Ja,
beetje hoe Feyenoord verdedigde bij die corner.
Ja, ja, ja. Ik moet toch wat beter gaan 2026 beginnen. Maar hoe kan dat nou, jongens? Ja. Weet je, jij zegt het terecht, Eersel. Van ja, in de winterstop is er geanalyseerd. Zou het lek boven moeten zijn? Of in elk geval zou Van Persie weten waaraan het lag. We hebben notabene zelf gesproken, Kranenburg, daar in Marbella. Wat is het nou? Ik snap er niks van.
Ja, kijk, op één punt heb ik wel verbetering vandaag gezien. Ik wil dat over een langere periode zien. Om te merken, oké, was dat dan in deze wedstrijd of is dat echt? Hè? Maar Feyenoord was wel echt minder kwetsbaar in omschakelingen. Timber stond net iets anders op het middenveld gepositioneerd. Die zag je ook veel vaker ook in de opbouw daardoor bij zijn verdedigers terechtkomen. Dus dat was wel een zichtbare verandering in het spel van Feyenoord. Waardoor ze daarin bij balverlies wat minder kwetsbaar waren. Het zorgde wel van de andere kant dat ik Feyenoord heel erg passief vond. Ogen, zeker in die tweede helft was het al helemaal niet meer aan het spelen. Dan kun je zeggen, ja, ze proberen zo wedstrijd over de streep te trekken. Want heel veel werd er niet weggegeven. Maar wel nog steeds genoeg om toch weer tegen meer dan één tegengoal aan te lopen. Dat had het zomaar vandaag kunnen zijn. En inderdaad, over de hoekschop hebben we het nu al gehad. Ik kan eigenlijk alleen maar onderstrepen wat Dennis daar net over zegt. Als je dan in zo'n seizoen zit, en het is een lastige uitwedstrijd, de eerste na de winterstop, en je hebt dat resultaat in handen. Ja, dan wil je ook zien bij spelers dat ze alles er aan doen om dat vast te houden. En dat, ja, dat zeker bij standaard situatie ook nog eens. Ja, zeker. Ik zag dat gewoon niet.
Nee. In de eerste helft trouwens, als we het toch hebben over lichtpuntjes. Want wij proberen het ook een klein beetje positief te bekijken. De backs waren goed.
Ja, ik vond het vooral fijn dat Reed ook weer terug is. Hè. Je ziet pas hoe goed Reed is op het moment dat hij er niet is. Want dan krijg je met andere spelers te maken die met alle respect gewoon van een paar etages minder zijn. Dan zie je dus de kwaliteiten die hij heeft. Ik vond hem vandaag ook de beste man aan de kant van Feyenoord. Ja, vervelend dat hij dan weer uitviel met een blessure.
Zo.
Hij leek naar zijn hamstring te grijpen.
Ja, hoe is het met hem?
Ja, dat weten we niet. Dat wist Van Persie ook nog niet. Dat zal komende dagen moeten blijken als ze onderzoek hebben gedaan. Hoe erg de schade is. Laten we hopen voor Feyenoord dat het heel erg meevalt. Want hij is wel echt iemand die het verschil blijkbaar ook maakt op mindere dagen natuurlijk. Hè. Dat hebben we vandaag ook weer gezien.
Nou ja, hij maakt niet alleen het verschil, maar het alternatief is zo ongelooflijk zwak of instabiel. In het geval van Nieuwkoop, dat laatste. Ja, weet je, dan word je ook al snel heel erg goed. En dat ja, is hij ook, nee, hoor. Maar...
vind ik ook. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt en ik ben het ook met je eens. Want je ziet ook, ja, Nieuwkoop die gaat komende week pas weer meetrainen met de groep. Ik vind Lotomba gewoon niet voldoende voor Feyenoord. Ja, en als Retan fit is, ja, dan is dat natuurlijk alleen maar prettig dat hij, ja, dat hij beschikbaar is. Maar je ziet ook wel gelijk wat voor verschil die je inderdaad daarin in zo'n wedstrijd maakt.
Ja, je hebt het al over dat hij de beste van het veld is. Kunnen we hem er gelijk ingooien?
The man of the match.
Heb jij nog een andere eersel?
Nee, dat is Givaro Reed. Zeker als je bedenkt dat hij een tijd ook eruit is geweest. En dan meteen weer zo als vertrouwd je stempel kunnen drukken. Hoe hij zich onder druk uit kan spelen. Ging alles goed? Nee, hij leverde ook, zoals elke Feyenoorder, wel een keer een bal in. Met een slordigheid. Maar hij deed vooral ook heel veel dingen goed in verdedigend opzicht. Maar ook dus in aanvallen opzetten. Want dat begint vaak wel daarvan achteruit. Nee, geen twijfel bij mij over wie de beste Feyenoorder vandaag op het veld was.
Je zegt het al, hè? Riet die kwam terug. Hetzelfde geldt voor Sam Steijn. Hoe deed hij het? Mooie goal.
Ja, ik vond op een gegeven moment vond ik hem in de eerste helft had ik het idee dat hij een beetje liep te leuren. Ook met zichzelf een beetje onder zijn arm liep. Dat ik dacht van, ja, ik weet niet wat erachter zit. Daarna zag ik hem ook alweer sprintjes trekken. En ja, viel dat uiteindelijk ook wel weer mee. Maakte zeker een goede goal. Hè. Jij noemde die andere back, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Jordan Bos, die een goede actie maakte aan de linkerkant. En daarna ook een goede voorzet gaf. Die door Steijn goed binnen werd gekopt. Ik denk voor hem ook wel weer fijn om een goaltje mee te pikken. Zeker omdat het al eventjes geleden was. En hij natuurlijk ook terugkeert van een blessure. Is dat natuurlijk voor hem wel prettig. Maar ja, ik vond het gewoon een hele... Het was denk ik voor hem ook gewoon een hele lastige wedstrijd vandaag. Hè. Het was een hele rommelige wedstrijd, waarin Feyenoord ook best wel vaak in een heel laag blok ook terecht kwam. Wat ervoor zorgde dat Heerenveen daar heel moeilijk doorheen kon voetballen. Maar wat er ook voor zorgde dat Feyenoord heel snel ook de bal weer kwijtraakte. Ja, en dan zie je aan het einde dat hij ook werd gewisseld. Nou goed, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat hij terugkeert van een blessure. En ik ben ook wel benieuwd wat het hele gedoe rond die aanvoerdersband ook met hem heeft gedaan. Hè? Want hij was aanvoerder, nu dan niet meer.
Ja, hij zei zelf dat hij het niet zo erg vond, toch? Dat hij geen aanvoerder meer was.
Ja, maar uiteindelijk hebben we via andere, het wel een beetje via gehoord dat toch misschien wel iets anders zou liggen. Goed, dat moeten we hem een keertje zelf maar vragen als hij weer eens beschikbaar is voor een gesprek of een persconferentie. Dan kunnen we het aan hemzelf voorleggen.
De andere aanvoerder, of zeg maar de nieuwe aanvoerder, die voorkomt nog even de 3-2 nederlaag.
Ja, red een punt voor Feyenoord met die redding vlak voor tijd. Hè? Ik had wel het gevoel dat Vente die wel misschien nog had kunnen afgeven en dan was het wel eens nog helemaal misgegaan. Maar hij ging voor eigen succes. En Welleroyd had echt een knappe redding met zijn benen nog, met zijn voeten. Dus ja, wat ik zeg, die pakt hiermee een punt voor je. Anders verlies je. En dan is het gat richting Ajax zou het nog kleiner zijn dan dat het nu waarschijnlijk... de wedstrijd tussen Telstar en Ajax is nog niet klaar met dat we dit opnemen.
Nee, 0-2 staat het daar nu.
Ja, precies. Waarschijnlijk gaat Ajax daar, daar kun je wel van uitgaan, dat gat naar 3 punten... verkleinen, dat was anders. Ja, waren het er zelfs nog maar 2 geweest. Dan kun je zelfs nog nauwelijks van een voorsprong of een gaatje spreken.
Welke spelers bij Feyenoord vielen nog meer op? Positief dan negatief?
Ja, negatief moeten we denk ik over Ayaz Soueda ook.
Die wilde ik ook benoemen inderdaad. Ja, die wilde ik ook benoemen.
Je wordt wel vader.
Ja, dat is dan positief.
Ergens is hij terecht zeker.
Ja, hij kreeg gewoon een bal vol op zijn zak. Dus wat dat betreft hebben ze dat net op tijd allemaal afgehandeld inderdaad. Nou ja, ik vond hem een hele ongelukkige en onzichtbare wedstrijd ook spelen. Hij had het ook lastig, want die duels, daar werd hij echt ook flink in zijn nek gezeten. Ja, dan denk ik ook, als je nou weet dat je niet goed in die duels komt... en al die duels met hoge ballen en die ingespeeld wordt allemaal zo'n beetje verliest... steeds op de grond ligt, probeer dan een keer wat anders. Weet je, ga ergens anders lopen, probeer iets anders in zo'n duel te forceren... zodat je uiteindelijk beter...
Even dimmen.
Ja, voor de chauffeur is dat inderdaad van belang. Nee, maar dat vind ik dan wel, weet je. Probeer dan een keer iets anders. Want het was nu gewoon heel ongelukkig voor Ayaz Ubeda. Die vond ik echt gewoon heel ongelukkig ook eruit kwam. Inderdaad, wat ik zeg met de duels. We hebben hem eigenlijk gewoon niet gezien.
Nee, Ahmed Hortjes die heeft nog even de buitenspelval op bij de eerste goal van Heerenveen.
Zou ik terug moeten zien. Ik weet wel dat dat een doelpunt is waarbij... ik had het net over sommige problemen waar ik wel verbetering in zag. Hè. Dus dat was Feyenoord en de kwetsbaarheden vanuit de tegenstoot. Waar Feyenoord ook heel veel moeite mee had in de laatste maanden. Was met van die lopende middenvelders die dan het 16 meter gebied penetreren. Daar was dit wel weer een voorbeeld van. Dat er niet wordt overgepakt. Dus jij legt de focus daar. daarop, daar zou ik hem van moeten terugzien om daarop te zien. Ik vond vooral dat het weer te makkelijk ging in hoe iemand daar dwars doorheen kon snijden.
Ja, en leuk dat Sauer, gaan een beetje van links naar rechts, van boven naar beneden, maar leuk dat Sauer belangrijk was met een goaltje.
Dat is belangrijk voor hem vooral natuurlijk. Hè. Zijn tweede in dit Eredivisie seizoen, dat was gewoon een meer dan prima doelpunt van Feyenoord, dat zelf opeens heel snel van de eigen helft afkwam, door de as heen doorcombineerde. Je dacht in eerste instantie, of dachten wij, Ueda houdt op, want die bal was misschien al meteen voor Sauer goed geweest, maar Ueda verlengde hem perfect, waardoor Sauer de doortocht had, zelfs nog even tijd had om na te denken, rond je hem af. Soms is dat voor buitenspelers eerder een probleem dan dat het helpt. Maar hij deed dat hartstikke goed, bleef kalm. Dus dat was echt een goede Feyenoord goal, zeker.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Heel benieuwd naar. Wat zei de trainer allemaal? Even voor de mensen die nu zitten te luisteren. Ik was nog bezig met de radio-uitzending terwijl de persconferentie bezig was. Dus verras me, ik weet het oprecht niet.
Nou, in een notendop zei hij dat hij over de eerste helft nog wel tevreden was. Maar de tweede helft eigenlijk helemaal niet. Dat hij daar niet tevreden over was. En wat vooral opviel bij de persconferentie van Persie, was dat hij zich heel erg in zat te houden. Dat er echt heel veel frustratie en irritatie borrelde bij hem.
Ja, naar wie? Dat merkt, naar zijn eigen ploeg?
Ja, dat denk ik wel. Naar het geheel natuurlijk. Hè. Dat je weer een wedstrijd niet wint. Weer in de laatste fase een goal tegen krijgt. En dat je al, ik zeg even uit mijn hoofd, nu 8 wedstrijden of 9 wedstrijden op rij al een tegendoelpunt minimaal incasseert. Dat je dus niet de nul weet te houden. Wat gewoon niet goed is. En voor een topclub als Feyenoord moet dat gewoon veel meer zijn. Maar je merkt gewoon dat
en dat je dan weer allemaal vervelende vragen krijgt.
Op een gegeven moment
ging het daar ook over dat als het wel 1-2 blijft. En hij weet dat niet zo is.
Nee.
Maar dan weet hij dat de tone of voice en de vraag ook anders
is. Ja, maar hij reageerde een beetje geïrriteerd op een vraag van collega Mikos Schouka.
Alweer, het is altijd dat hij geïrriteerd op Mikos reageert. Mikos is morgen gast bij ons in FC Rijnmond. Kunnen we het even voorleggen aan hem?
Nou ja, hij zei op een gegeven moment, hij stelde een vraag in het verlengde van wat Dennis daarvoor had gevraagd. Dat heb ik net uitgelegd. Ik wil het nog wel een keertje voor je uitleggen. En toen ging Mikos daarop door. En toen zei hij toen ging hij daar nog een keer een beetje zo op in. En vervolgens kwam Martijn Krabbedam van VI nog met een vraag. En daar reageerde hij toen ook een beetje geagiteerd op. Dus je merkt wel dat er gewoon wat frustratie in zat. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat snap ik ook wel. Als je hier 2-1 voor staat en weer in de slotfase een goal tegen krijgt die beslissend is voor het aantal punten dat je bijschrijft.
Ja, maar het strookt ook niet. Het spel strookte vandaag weer niet met wat hij op het trainingskamp zei. Weet je, we hebben geëvalueerd. We weten waar het aan ligt. Dat heeft hij ook al eerder gezegd over de blessures van vorig seizoen. Maar wat hij zegt klopt gewoon niet.
Ja, nou ja, je merkt ook gewoon in deze wedstrijd vandaag ook. Hè, het was ook gewoon, ik zeg net ook, het was gewoon heel rommelig. En je ziet dan dat er op een gegeven moment een goal valt. Al die kopjes gelijk hangen. Dat vond ik vooral bij die eerste treffer viel dat op. Hè?
Ja, van Heerenveen.
Dat al die hoofden gelijk naar beneden gingen. Terwijl dat was in de eerste helft. Dus er is nog tijd zat dan om dat te herstellen. Maar
je zag iedereen in zijn eigen wereld keren. Iedereen met het hoofd gebogen omlaag. Alleen Wellenreuter was bezig
met de ploeg
om wat medespelers erbij te pakken naar die tegengoal. Maar iedereen liep echt individueel terug naar die eigen helft te shocken met het hoofd omlaag. Dat viel me echt op.
Maar als je dat trainingskamp nu ook noemt, hè, Frank, dan blijf ik me daar wel over verbazen. Hè. Dat je dus spelers hebt die terugkeren van een blessure. Dat je gewoon slechte resultaten boekt in de eerste seizoenshelft. Dat je dus patronen in probeert te slijpen in dat trainingskamp. En ik weet het, dat trainingskamp is anders verlopen dan ze hadden gepland. Hè, met de regen en noem het allemaal maar op. Maar dat er geen oefenwedstrijd is gepland. Daar blijf ik me echt over verbazen. Want daar kom je uiteindelijk erachter hoe zo'n ploeg er ook voor staat. En je kunt trainen tot je een ons weegt. Maar als je het niet in een wedstrijd terugziet, ja, dat is uiteindelijk waar je dan probeert te fine-tunen en je training op af probeert te stemmen. Ja, vandaag is dan de eerste wedstrijd die je speelt na FC Twente. De laatste wedstrijd in de eerste seizoenshelft. Ja, en dan kom je dus achter bepaalde dingen, maar wel in een wedstrijd in de competitie.
Maar uit dit elftal, zeker uit de basis van vandaag, daar is toch veel meer uit te halen dan dat Van Persie de laatste maanden doet. Dat hebben we aan het begin van het seizoen ook al kunnen zien.
Ja, uiteraard. Als je maar 3 overwinningen hebt in die
13 wedstrijden zijn ze nu, ja.
Ja, en daar is er nu weer eentje bijgekomen die dan niet gewonnen wordt. Ja, uiteraard is dat zelfs met alle blessures die er zijn, is dat wel een heel erg laag punt in totaal dat je met die selectie hebt gepakt. Hè? De kun je niet omheen. Maar dat beaamt Van Persie zelf ook. Dat dat echt gewoon niet goed genoeg is, de resultaten.
Ja, maar hoe lang gaat hij dat blijven zeggen? Weet je, dat is de vraag. Als wij nu onze sportinbox, onze mailbox opengooien. Nou, dat moeten jullie maar terugkijken als jullie terug zijn op de redactie. Het is kommer en kwel. Er zijn allerlei verwijten naar Van Persie, naar Ter Kloeze, naar de RVC. Alles is slecht. En dat snap ik ook wel, die primaire reactie. Wat moet er nou gebeuren?
Nou, Feyenoord gaat nu een reeks wedstrijden in. Sparta thuis, Heracles thuis. Die laatste Europese duels zitten daar tussendoor. En kijk, als je tegen Sparta en Heracles ook al gaat morsen. En wie durft er zijn geld op in te zetten dat Feyenoord die dan zomaar even wel allebei wint. Maar als dat niet gebeurt, daarna komt er wel weer een blok.
Ja,
met PSV uit, Utrecht uit en Go Ahead thuis.
Ja, en Betis zit er nog voor.
Betis zit daar nog voor. Die zei ik er net al. De laatste twee Europese wedstrijden. Ja, dan kan het. Dat zei ik in de winterstop ook bij Van Persie. Die nog stevig in het zadel lijkt te zitten als je je oor te luisteren legt. Maar het kan opeens wel hard gaan, hè, met dat schema. Zeker als ook de wedstrijden die echt geen puntenverlies mag leiden. En dat zijn de eerstvolgende twee in de competitie. Als je daarin onverhoopt ook niet wint. Dan kan het, hoe rustig het ogenschijnlijk ook ondanks die resultaten nog steeds is, kan het wel ook opeens hard gaan. Dat weten we ook bij Feyenoord.
Ja, maar daar hebben we het op 3 januari ook over gehad. Stel, en dan is het speculeren inderdaad, dat Ter Kloeze ervoor kiest om niet door te gaan met Van Persie. Dan is het wel heel erg ongeloofwaardig als hij dan wel zelf zou blijven zitten, toch?
Het is vooral ongeloofwaardig als hij dan daarna opnieuw degene is die dan een nieuwe trainer weer zou aanstellen, vind ik. Want vorige keer was het Brian Priske.
Ja, 1,5 jaar lang gevolgd.
Ja. En die mislukt dan. En een trainer kan nu eenmaal mislukken. Zelfs als je hem 1,5 jaar lang volgt. Dat hij daarna een ander systeem wil spelen. Dat die mensen daar gaan wel de wenkbrauwen van fronsen inderdaad. Maar een trainer kan mislukken. Net zoals een speler kan mislukken. Nou, dan stelt hij daarna een andere trainer aan. En daarmee steekt hij ook zijn nek uit. Want 1,5 jaar daarvoor werd die nog te licht bevonden om Feyenoord te doen. Ik heb het over Robin van Persie. Ja, als je daar dan ook eigenlijk in dezelfde fase van het seizoen, want daar zitten we zo'n beetje in, dan ook afscheid in neemt een jaar later. Ja, dan kun je eigenlijk onmogelijk, als er ook kritiek is op die dubbelrol en dan met name de portefeuille technische zaken die hij ook heeft. Ja, dat kan eigenlijk niet dat hij zich daar dan weer over gaat buigen wat mij betreft.
Maar vinden jullie dat de winterstop gebruikt had moeten worden om een nieuwe trainer daar neer te zetten? Zodat hij 3 weken lang kon bouwen aan zijn elftal?
Nee, ik had liever gezien of het belangrijker gevonden dat er voor het centrum van de verdediging een versterking was gehaald. En nog wel een andere impuls aan die selectie. Dat is uitgebleven. Dat had ik wel verwacht. Eigenlijk ook zelfs dat zou gebeuren. Maar Feyenoord heeft besloten om het geld dat er is ook aan andere zaken die ook belangrijk zijn te reserveren.
Ja, met de vrienden van Feyenoord bedoel je onder andere.
Ik bedoel de vrienden van Feyenoord, maar ook de eenwording met de Kuip. Daar zijn ook kosten mee gemoeid. Er wordt toch van uitgegaan dat in maart zijn doorgang gaat vinden. Dus ook belangrijke dingen. Maar ja, die selectie is toch je kerntaak, hè? Het voetbal en het eerste elftal. Dus dat moet dan ook wel op orde zijn natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste altijd bij een voetbalclub. En wat jij zegt voor een trainerswissel in de winterstop. Ja, dan moet je er wel heel zeker van zijn dat het daar dus echt volledig aan ligt en dat je het daarmee op zou lossen. En dat is eigenlijk pas het geval als je echt weet, bijna unaniem vanuit zo'n selectie van, wij zien het niet meer zitten. En dat zijn simpelweg niet de geluiden die wij krijgen ook. Dus het allemaal koek en ei? Nee, natuurlijk ook niet.
Maar dat is ook een beetje het gevaar, hè? We hebben het vaak over de noodzaak inzien. De vraag kan je ook stellen, in hoeverre ziet de directie van Feyenoord nu dat het echt 5-12 is? En misschien nog wel later dan dat.
Ja, nou, dat zullen ze heus wel zien, dat het allemaal een beetje begint te dringen. Zeker als Ajax vandaag gaat winnen en het gat van 5 gaat slinken naar 3 punten. In het voordeel van Feyenoord nog altijd wel. Maar je bent klaar in Europa, klaar in de beker. Maar ja, zo'n tussentijdse trainerswissel, ja, ik ben het wel met Dennis eens. En wat gaat dat direct voor effect ook brengen als een trainer midden in het seizoen instapt? Hè? We hebben pas geleden bij Manchester United een trainerswissel gezien. Ja, en daar wordt ook niet direct gelijk gewonnen. Dus ja, ik vind het altijd lastig. Hoewel je ook weet hoe het in de voetballerij werkt. Dat als het op een gegeven moment echt niet meer gaat en spelers vooral aangeven, dat je daarna gaat merken dat ja, dat de chemie weg is. Of dat de trainer aangeeft dat de chemie weg is met de groep. Ja, dan gaat het ineens heel snel. Ja, voorlopig lijkt daar nog geen sprake van.
Ja, we hebben wel een fase gezien ook, Frank, vind ik. Dat met de filosofie van Persie en de manier hoe die wil spelen en die manier van werken. Dat Feyenoord wel goed voor de dag kwam. Dat het echt weinig weggaf. Dat hebben we zelfs,
veel creëren.
We hebben ook in de podcast, maar vooral dat eerste, dat vond ik echt indrukwekkend. Dat hebben we ook op een gegeven moment gezegd. Defensief zijn dit kampioenswaardige cijfers die Feyenoord overlegt. En dat is wel de basis. Ik ben vooral zo verrast dat helemaal zijn kaart thuis in elkaar gestort is. Dat Feyenoord zoveel tegengoals krijgt. Houdt nooit binnen nul. Wat was dit? De 13e of de 14e wedstrijd op rij?
Ja, ik dacht de 8e of 9e of zo.
Ik hoorde jullie in het radioverslag, zeiden jullie in de 9e.
Ja, zoiets, hè?
Ja, nou, dat, ook nog steeds veel. Zeker als je afzet tegen dat begin waarin dit echt een kracht was van Feyenoord. Dat is helemaal verdwenen. Dus ik heb nog wel mijn twijfel. Ik heb uiteraard twijfels ook bij Robin van Persie. Want het is een beginnend trainer. En die maakt dus beginnersfouten. En gaat hij leren van zijn fouten? Daar zit wel twijfel bij mij. Of dat zo is als ik hem soms hoor spreken. Maar ja, hij heeft wel ook in het begin laten zien dat hij het wel tot uiting kan laten komen, wat hij wil. We hebben ook goede dingen daarin gezien. Dus ik twijfel of het dus echt alleen aan hem ligt, of dat je toch er ook niet omheen kan dat die blessuregolf, die ook echt zijn invloed heeft, en hij begint daar zelden over, dat is prijzenswaardig. Maar dat is echt wel weer een factor dat vooral ook in de evaluatie, waarin er dan misschien dus mensen moeten sneuvelen bij Feyenoord na twee seizoenen, ja, dat je daar toch niet omheen kan. Dat je daar iets mee moet.
Ja. Ja, het is toch ook over het creëren van die kansen. Hè? Als je dat ook inderdaad ziet. Dat normaal, als vandaag vond ik dat trouwens helemaal niet. Hè? Vond Feyenoord helemaal niet zoveel kansen creëren. Maar normaal, als een ploeg niet meer voor een trainer ook wil gaan, dan komt het daar ook niet meer uit. Hè? Dus dat je dat ook gaat zien. Dat er weinig wordt gecreëerd. Dat je ook meer wedstrijden gaat verliezen. Ja, je hebt nu van Twente, verspeel je 2 punten, want je speelt gelijk. Vandaag bij Heerenveen precies hetzelfde. Het vervelende is vooral dat het steeds in de slotfase dan vandaag ook dan weer is. Maar normaal in die wedstrijden daarvoor, andere wedstrijden die je ook niet hebt gewonnen, werden er wel veel kansen ook nog gecreëerd. Dus dat vind ik dan ook nog wel een plusje in dit geval voor de trainer.
Ja. Nou, we weten in elk geval dat Anas Hartsmoussa terug gaat keren. Die heeft verloren met Algerije in de Afrika Cup. Ik zag dat Dennis de Kloeze teruggekeerd is van zijn trip naar Mexico.
Hartsmoussa trouwens, Frank, die krijgt nog wel een paar dagen vrij af. Ja. Want die heeft natuurlijk geen enkele winterstop gehad. Hij komt donderdag terug in Rotterdam en zal vanaf vrijdag bij de selectie van Feyenoord aansluiten. Dus normaal gesproken, hoe ik het opvatte, volgende wedstrijd weer inzetbaar ook.
Oh, dus wel tegen Sparta in de basis?
Dat denk ik wel. Als hij vanaf vrijdag weer meetraint en dus ook de training voor de wedstrijd en met zijn individuele kwaliteiten, denk ik dat ze hem ook meteen weer dan gaan opstellen.
Ja, ik ben wel benieuwd ten koste van wie dat dan ook zal zijn. Hè? Want dat gaat betekenen
van
dat
Borges.
Of Borges. En ja, Borges speelde vandaag aan die rechterkant. Maar daar zou je toch ook wel eens hopen dat je daar nog wel eens wat meer van gaat zien dan alleen maar een keer een wedstrijd.
Ja. Onze vriend Kralenburg,
Borges. Maar dan moet hij ook wel zijn momenten aanvoelen. En vandaag is dan zo'n moment. Hartsmoussa is er niet. Hij krijgt de kans ook aan zijn rechterkant. Want daar speelde hij bij Porto altijd.
Ja.
Ja, en ik zie absoluut de potentie. En deel helemaal wat jij zegt. Den, laat ik daar duidelijk in zijn. Want ik heb dit ook wel eens gezegd van je moet hem ook meerdere wedstrijden achter mij de kans geven. Maar hij heeft vandaag in ieder geval die kans ook niet gegrepen.
Maar daar wil ik wel bij opmerken. Hij wordt ook niet geholpen door de rest van zijn ploeg om die kans inderdaad ook te krijgen en te pakken.
Nee, Eersel, voor jouw duidelijkheid. Kranenburg en ik hebben in Marbella zo'n leuk gesprek met Borges gehad. Zowel toen de camera aanstond als toen die uitstond. Dat we van Kranenburg voorlopig eventjes...
Ik heb het zelfs online gezet.
Ja, precies. Maar eventjes heeft Borges een aantal streepjes voor op Kranenburg. Dan weet je, je weet waar dat vandaan
zo werkt,
komt.
Dat. Zo werkt is hij zo dat. Makkelijk te paaien?
Ja, we moeten doorrijden.
Dan ga ik voor het dan ook maar eens aardig tegen Den doen.
Ja, precies.
Lijkt me goed. Ja, even naar het legioen.
Wat leeft er bij het legioen?
Hadden ze het koud?
Ja, maar wie niet? Wat er vooral leeft bij het legioen is wat we net een beetje besproken hebben. Natuurlijk,
dat denk
de frustratie
ook,
richting alles binnen de club. Op heel veel verschillende fronten. Want jij zegt, je moet de mailbox maar openen. Nou, daar hoeven we niet voor terug naar Rijnmond te rijden. Want die krijgen we ook gewoon in de DM geslide. Zoals het dan zo mooi, zo mooi heet. Of via berichtjes op Twitter krijg je dat dan ook. We rijden nu trouwens ook langs. Hè. Er staan hier bussen met de Feyenoord supporters hier. Bij een benzinestation.
Staat het station er nog?
Ja, zeker. Ja,
we staan er een paar plasjes te plegen, maar het is koud.
Dus, precies. Korte leiding.
Ja. Ja, een korte leiding inderdaad, ja. Dus uitkijken dat je niet over je handen mikt. Maar dat merk je vooral, dat vooral leeft. Hè. Ik kreeg ook wel wat appjes van mensen uit het uitvak. Wat we net een beetje besproken hebben, ja. Inderdaad. Over de trainen, over inzet van spelers, over de directie, noem het allemaal maar op. Dus dat leeft er vooral. En dat het koud was, dat mag duidelijk zijn. Het was vandaag Friesland met een V.
Ik vind wel nog steeds, het is vandaag ook veel gegaan, ook met collega's of spelers van toen, zoals Karim El Amadi. De gedachten gingen wel terug naar die bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II, waar Bas van Noordwijk dat verhaal ging over Utrecht uit. Ja. Maar die Feyenoord-Willem II met die Vrieskou van Persie begonnen vandaag ook nog over. Het is een publiek sport. En je hebt niemand vandaag in het stadion een plezier gedaan met het laten doorgaan van deze wedstrijd. Ja, doordat ze op het einde een punt pakken, toen werden de sneeuwruimers hier werden nog bedankt. Daar kwam applaus voor. Ja, maar er waren ook heel veel lege plekken. Mensen hier die dachten van, de weg is dan wel begaanbaar. Maar ik ga echt niet met een gevoelstemperatuur van -9, ga ik daar 90 minuten in de kou zitten. En daar lijkt het tegenwoordig helemaal niet meer om te gaan. Hè? Om de mensen in het stadion. Het gaat om de mensen die voor de buis aan het kijken zijn. Maar de supporters in het stadion. Ja, daar wordt ogenschijnlijk geen rekening meer mee gehouden. Want dit waren geen omstandigheden waarin je eigenlijk het mensen aan kan doen om naar een wedstrijd te gaan.
Maar het was ook weer niet alsof je op de Noordpool aan het spelen was. Je kan je erop kleden zoals Kranenburg heeft gedaan met zijn 17 laagjes.
Ja, maar dan nog het gevoel in je teen is op een gegeven moment. Je moet het niet willen eigenlijk, joh. Zeker met twee clubs vandaag ook nog eens die in hun schema makkelijk ruimte hebben om hem ergens een andere keer in te spelen. Daar Feyenoord ook al voor gezorgd. Dus dit had gemakkelijk anders gekund en veel supporters vriendelijker.
Kijk, nou, laatste rubriek dan.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
We hebben het gehad over de kou. We hebben het gehad over de weg. Waar wil je nog meer over hebben?
Nou ja, er is maar één ding wat we altijd bij Heerenveen even aan moeten halen.
Oh nee, heeft hij weer een broodje bal.
De Judy Award.
Judy Award. Ja, de award voor beste ontvangst qua pers is wederom dit jaar zojuist uitgereikt aan de Judy van Heerenveen. Wat een leuke vrouw is dat toch. Echt super vriendelijk en altijd ook meedenkend en meekijkend.
Oh ja, heeft ze de mayonaise op je balletje gesmeerd?
Dat maakt het gelijk weer een ordinair verhaal als je het zo brengt.
Zo vat jij het op, zo had ik het niet op.
Ja, zo bedoelde jij het ook, viezerik. Maar wat je vooral ook merkt, de persconferentie gaat beginnen en dan moet er een televisie uit worden gezet. Ja, en dan springt zij achter die bar vandaan om op zoek te gaan naar een afstandsbediening om dat direct ook aan te pakken. En dat is gewoon een hartstikke leuke vrouw. En
we hadden trouwens ook eventjes heel snel gevuld.
Ja, en we hadden, het is een kleine samenvatting van vanmiddag. Maar wat vooral opviel was dat we voor de wedstrijd het idee hadden dat we eventjes in de Mars-Singer waren beland.
Ja, dat was goed.
Er kwam ineens een man binnengewandeld in het pak van Hero. Dus wij zeiden ook, wie is de mascotte?
Ja, hij ging ook dat hoofd eraf halen. Het enige wat hij niet deed, dat was echt jammer. Na al die rechtszaken had dat best wel gemogen. Bij deze man maakte dan ook zo'n momentje van, weet je. Dan kom je in die perskamer en dan gaat dat masker af van Hero. Maar dan moet je even met die handjes doen. Dat vind ik bij de Mars-Singer, ze maken heel zo'n show
ik heb,
van.
Ik heb die finale gezien vrijdag.
Maar dan gaan ze met die handen zo.
Ja, ik weet hoe het werkt. En dat duurt lang.
Het is. Ja. Nou, wij dachten Siep van de ploeg, maar het was toch die man die rechtszaak had gewonnen.
Toch wel. Die winnares van de Mars-Singer trouwens, April nog wat. Ik had er echt nog... Ja, ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, en dan wordt het lastig, hè?
Ja, nee, die kende ik echt niet. Maar jij bent een musical-liefhebber, Eersel. Althans, ga ik vanuit. Als je van het Songfestival houdt, hou je ook van dat soort dingen. Ik vond Yves Berendsen hartstikke goed, de pauw.
Weet je welk genre muziek er op het Songfestival het meest voorbij komt? Dat is rockmuziek.
Rockmuziek?
Ja. Is er dan geen rockmuziek te horen bij The Masked Singer dan?
Rockmuziek.
Zeker ook wel eens. Ja, zeker wel.
Ik toch een beetje denken aan de roast. Je hebt het over Trump.
Ja.
Daar moet ik toch even aan terugdenken bij het horen van rockmuziek.
Weet je wie we een plezier ermee gaan doen als we nu gaan stoppen? Onze technicus.
De luisteraar.
De luisteraar
die,
sowieso.
Straks om 4 uur willen horen hoe jij aan gaat kondigen hoe Sparta gaat spelen.
Ja, dat ga ik inderdaad doen.
Want dat moet ook bijna. Kijk, dit is on demand te luisteren, deze podcast.
Ja. Tjoe,
maar We zitten wel tegen een deadline aan te hikken.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
Kijk of jij een keertje ook kort kan afkondigen, Frank.
Oeh, dat wordt lastig. Nou, ik heb nog 12,5 minuut, want dan moet ik het combineren met de aankondiging voor Sparta Heracles. En ondertussen ook nog een video net gemonteerd over dat meisje wat vermist was, maar gelukkig weer terecht is. Maar technicus Leo, die moet ongelooflijk naar de wc. Dus,
Ja. Het was doet me een beetje denken aan Johan Derksen.
Ja,
dit, inderdaad.
Ik net zeggen. Ja. Was één heel kort verhaaltje dan. Sorry. Leo. Maar was Leo ook de technicus toen Johan Derksen een uitzending had? En toen
Peter
bleef,
Konings
toen bleef
was
het stil op zender. Oh ja,
dat
was Peter Konings. Ja, toen bleef het stil op zender.
U vroeg zich misschien even af waarom er niets te horen was op Radio Rijnmond. Maar de technicus was even poepen.
Echt gezegd.
Echt gebeurd.
Ja.
En diezelfde Peter Konings. Dat kan wel, denk ik. Dan gingen we bijvoorbeeld op locatie naar de wieler zesdaagse en dan de uitzending opnemen.
Oh, ja.
En eten altijd. Eten. En dan, als ze dan
eten,
niet meer...
Eten, hè? Noemden ze hem ook. Eten konings.
Ja.
Even een lekker broodje van Schmied Zeevis.
Altijd. Ja. Zat te vreten daar. En ja. als je niet
stond de motor nog aan, hè, van de auto.
En als er niet meer gewerkt hoefde te worden, dan kwam er uit zijn tas zo'n heel klein flesje Bacardi en dan ging hij even een colaatje halen. Had hij zelf even wat meegenomen. Nou,
heel goed.
Dat
lekker,
is lekker
man. Heel
lekker.
Goed.
Ondertussen krijgt onze...
Ik vroeg ook altijd aan hem of hoe het met zijn hond ging. Zei, hij trekt alleen een beetje met zijn achterpookje. Terwijl hij had helemaal geen hond. Het was een soort running gag. Dus zo gaat het met je hond.
Ja. Had wel goede one-liners altijd.
Dat is een geweldige vent.
Ja, Peter.
Geweldige
vent. Ja. Het was dus niet Leo.
Nee.
Heeft Leo in zijn broek gepist inmiddels?
Hij heeft wel last van haast. Ja, dat klopt.
Leo gaat even een sprintje trekken.
Nou, Leo, voor jou gaan we afronden. Jullie moeten nog een klein uurtje rijden, denk ik. Dus ik zie jullie in de rust.
Hoe lang nog?
Hoedmoen. Zien jullie de rust wel bescheiden, jongens, als straks Sparta Heracles is. Bedankt voor het luisteren voor nu. Hou lekker Rijnmond.nl in de gaten voor al het laatste Feyenoord nieuws. En morgen FC Rijnmond met Mikos, Robert Maaskant, Dennis Kranenburg en Bart Nolles. Bedankt voor nu en tot een volgende keer. Dag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief De Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.